Ja, God en Vader, dank u wel voor uw oneindige trouw en uw liefde. Dank u wel dat we niet langer slaaf hoeven te zijn van angst. Heer, maar dat u ons van die angst heeft bevrijd. Dat u ons van de zonde heeft bevrijd. En ik bid u, Heer, dat als we straks het woord gaan openen samen, Heer, dat de woorden die tot ons komen, Heer, dat dat ook echt de woorden van u zullen zijn. Heer, en ik bid u dat wij daar allemaal datgene uit mogen pakken wat u persoonlijk tegen ons wil zeggen. Heer, open onze harten. Open onze ogen. Heer, en ik bid u, Heer, dat wij allemaal aan het einde van deze dienst mogen terugkijken naar een dienst waarin we u hebben ontmoet. Heer, we nodigen u uit en dank u wel dat u ons ook uitnodigt. Amen. Hallo allemaal, welkom terug van vakantie. Of gewoon van huis. Leuk om jullie allemaal weer te zien. En leuk dat ik ook deze reeks van kleine profeten mag afsluiten met wel een hele bekende profeet. Tenminste, ik hoorde het bijna wel 3 keer per zondagsschooljaar, denk ik vroeger, het verhaal van Jona. Dat is zeg maar toch wel het verhaal dat als je niet hebt voorbereid als zondagsschoolwerker, dan val je terug op Jona, want dat is altijd een hit. Met die haai, toch? Of met die walvis. En heb ik hem zo vaak gehoord, zeg ik het nog een keer. Maar voor alle kinderen die er nog die erbij zitten, ontzettend welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. En het spijt me heel erg, maar het verhaal van Jona, of de preek waar ik het over ga houden, gaat niet zozeer meer over die walvis. Ik noem hem misschien 1 keer, maar het gaat eigenlijk over iets heel anders. Het gaat over dat Jona wel Gods stem hoort en ook wel weet wie God is en hoe goed God is, maar toch kiest hij voor iets anders. Eigenlijk is Jona een beetje een aparte gast, een beetje een gekke vent. En dan zul je misschien denken, als kind, maar misschien ook als volwassene, ja, wat kun je daaruit leren? Nou, daar kun je allereerst uit leren dat als je je hierin herkent, wat ik dus ook doe, dan ben je ook een beetje een gekke vent of een gekke meid. Want Jona lijkt misschien heel extreem in de keuzes die hij maakt. Maar als je er eens goed naar kijkt, de achterliggende gedachte waarom hij dat doet, ik denk dat dat vaak bij ons ook zo is. Maar het is dus een verhaal over een profeet die echt heel duidelijk hoort waar hij naartoe moet en er toch voor kiest om de andere kant op te gaan. En als jullie een lange reis hebben gemaakt, deze vakantie, dat hebben wij ook gedaan, dan maak je gebruik van, tenminste wij, maken dan gebruik van een navigatie. In dit geval Google Maps. En dat zit gewoon op je telefoon. Hoef je niet als zo'n apart ding. En dat je dat nog steeds ergens moet verstoppen en zo. Dus dat zit gewoon op je telefoon. Dus wij dachten handig. En ik ben zo ontzettend blij dat God deze samenleving heeft, de genade heeft gegeven van navigatie. Ik weet nog dat mijn vader dat altijd met een kaart deed. En dan stopte je ergens en dan moest mijn moeder eruit, mijn vader eruit en dan allebei naar voren. En ze wisten het ook allebei net iets beter dan de ander. En dan kwam zo'n kaart op de motorkap. En dan werd hij een paar keer gedraaid. En dat was zo'n gedoe. En tegenwoordig gaat het zo makkelijk. Ik kan overal naartoe rijden. Ik kan zo de grens over in een ander land ergens naartoe rijden. Navigatie spreekt gewoon nog steeds dan Nederlands. Vet handig. Maar er is altijd bij mij 1 probleem, en misschien herken je dat. En dat is het probleem dat als je dan op een parkeerplaats staat en je start de motor en je doet die navigatie aan, dan zegt die vertrek in zuidwestelijke richting. Is dat herkenbaar of niet? Wie van jullie weet dan direct, oh, zuidwestelijk, ha, dat is hier naar links. Ik weet dat nooit. En dat is echt niet omdat ik niet weet waar het noorden of het zuiden is. Ik weet het, hoe dat zit, zeg maar. Ik heb wel wat dat betreft goed opgelet op school. Maar Google Maps of TomTom weet niet waar op die parkeerplaats jij naartoe staat met de neus van je auto. Dus dat is gewoon een gok. Dat is altijd een gok. Waar moet ik nou echt naartoe? En ik kies altijd het verkeerde. Op een of andere manier. Ik denk, oh, het lijkt alsof die naar rechts gaat. Dus ik ga dan naar rechts. En dan kom je erachter van, oh, dat gaat eigenlijk altijd mis. Dus ik denk rechts, dan ga ik maar naar links. En dan is het ineens wel rechts. Maar het gaat altijd mis. Maar zodra je dan eenmaal op die weg zit, gaat het goed. Maar misschien herken je het ook wel, wat ook frustrerend is aan navigatie, is als je met iemand meerijdt, sowieso al vervelend als je moet meerijden en niet zelf mag rijden, maar dan rij je dus mee met iemand die beter weet dan die navigatie. En dan zegt die navigatie heel duidelijk rechtsaf. En dan zegt die persoon, ja, dat zegt hij wel, maar linksaf is beter. Dat doe ik altijd, is veel sneller. Dan gaat hij linksaf en dan zegt hij route berekenen en dan zegt hij sla rechtsaf. Zo van, met andere woorden, ga toch nog terug. Nee, je moet gewoon hier rechtdoor, gewoon rechtdoor. Tot je op een punt komt dat hij zegt, probeer om te keren. Nee, ik ga hier altijd langs. En uiteindelijk sta je ergens stil aan de kant van de weg. En dan zegt die persoon, hoe kan dat nou? Ik ken deze route toch? En dan denk ik van, ja, op zich had je gewoon kunnen luisteren. Maar oké. Maar dan krijgt vaak dat ding ook nog eens inderdaad de schuld. Van ja, hij heeft hem niet goed herberekend. Want hij hoopt dan dat hij hem zo herberekent dat hij uiteindelijk op zijn route komt wat hij had bedacht. Maar dat doet hij niet, want dat is gewoon fout. Wie herkent dat? Je hoeft de persoon niet aan te wijzen. Meestal is het je man of vrouw. In mijn geval niet trouwens. Maar. Dit gaat dus over Gods stem wel verstaan. En toch denken we het beter te weten. Deze preek gaat eigenlijk over verschillende godsbeelden die er zijn in het verhaal van Jona. En Jona is daar één van de voorbeelden van. Maar er zijn ook andere godsbeelden. En je godsbeeld houdt eigenlijk in dat wat jij hebt meegekregen uit je opvoeding, uit je omgeving, je school waar je naartoe bent gegaan, vrienden met wie je omging, die vormen allemaal jouw beeld van God. De dingen die je hebt meegemaakt. Dat zorgt ervoor dat jij een bepaald beeld hebt van God is een goede God. God is een kwade God. God is een strenge God of God is een lieve God. Misschien wel een mix. Maar deze preek laat zien van eigenlijk allemaal situaties waarin mensen een bepaald idee hadden van God, maar waarin God zich toch openbaart als iemand anders. En het begint eigenlijk met de zeelieden. Het verhaal gaat dat Jona van God te horen krijgt. Jona, ga naar Nineveh. Ga naar die stad en zeg tegen hun dat ik die stad ga wegvagen. Want ze leven niet goed. En Jona die denkt, dat doe ik niet. God zegt, ga rechts. En Jona zegt, ik ga links. Dus hij doet nog alsof hij zijn spullen pakt, maar met een andere reden. En hij gaat richting een haven en hij wil naar Tarsis vluchten, van God vandaan. En dan komt hij op die boot en dat zijn dus allemaal zeelieden. Echte ruwe zeebonken. En die hebben allemaal hun eigen achtergrond, hun eigen godsdienst. Ze komen van heinde en ver. Ik stel me een beetje van die piraten voor die dan uiteindelijk een beetje met z'n allen op zo'n schip terechtkomen. En Jona mag dus mee. Maar God wil niet dat hij naar Tarsis gaat, dus die stuurt een ontzettend hevige storm. En wel zo'n hevige storm dat de bemanning in paniek raakt. En dit is niet zomaar een bemanning die voor het eerst op zo'n boot zit. Nee, die zijn gewend om door stormen heen te varen. En je ziet dat ook aan hun handelingen. Je ziet dat zij dingen overboord gooien, omdat ze weten dat dat het schip dan in balans kan brengen. Dat dat het schip lichter maakt en dat ze dan misschien roeiend terug kunnen. Deze zeelieden die zijn gewend om zelf het heft in eigen handen te nemen. Om zelf de schouders eronder te zetten. En eigenlijk hebben ze geen God nodig. Ze doen dit gewoon op eigen kracht. Alleen nu is de storm in hun leven, de storm waarin hun boot zich bevindt, zo groot en zo heftig, dat ze eigenlijk niets anders kunnen doen dan bidden tot hun goden. En het klinkt een beetje alsof ze dat als laatste redmiddel hebben. Maar er gebeurt niks. Hun goden zijn dood. En er gebeurt niks met de storm. En dan zien ze dat Jona ligt te slapen. En ze maken hem wakker. En ze zeggen, jij moet ook tot jouw God bidden. Misschien dat die God wel wat kan doen. En dan staat er in Jona, als je mee wil lezen, Jona hoofdstuk 1 vanaf vers 7. Ze hebben hem dus wakker gemaakt en Jona die hoeft eigenlijk niet te bidden, want hij weet donders goed wat er aan de hand is. Maar ondertussen overlegden de zeelieden. Laten we het lot werpen. Dat is dus eigenlijk een soort van dobbelen. Dus we gaan kijken wat op puur geluk, misschien wijst het lot iemand aan. En het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? En Jona antwoordde, ik ben een Hebreeër. En ik vereer de Heer, de God van de hemel en de God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer. En ze zeiden tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij antwoordde, gooi me in de zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. En hier merk je dus al dat die mannen beginnen te geloven in wat Jona zegt. En dat ze denken van, oh, wacht eens, dit is zo'n Hebreeër. Dit kennen we van al die haventjes waar we komen en waar we dan mensen spreken die hebben meegemaakt hoe de God van de Hebreeërs andere volken volledig weet te vernietigen. Die altijd zijn volk bijstaat. Ze kennen die verhalen van die gevaarlijke, grote, machtige, sterke God. Die God dat als hij een plan heeft om iets op de kop te zetten, dan doet hij dat. Als hij een plan heeft om een storm zo groot te maken dat die boot gaat omslaan, dan gaat hij dat ook doen. En met die angst luisteren ze naar Jona. En als die profeet dan zegt, gooi me overboord, dan hoor je ze denken. Dan hoor je die radertjes draaien en denk van, ja, maar wacht eens even, dat zegt hij nou wel. Maar straks worden wij gestraft omdat we een profeet overboord gooien. Dus wat ze weer doen, is ze gaan weer terug naar hun oude natuur. En dat is het toch nog een keer proberen, nog één keer proberen om het zelf op te lossen. Niet luisteren naar wat God zegt, maar nog een keer zelf doen. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Toch nog een keer zelf proberen. Maar dat lukte hen echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. En toen riepen ze tot de Heer, ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer. Al wat u doet, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee. En de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. En ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Misschien zit jij hier ook wel voor het eerst in de kerk. Of ben je een paar keer geweest. Of heel lang weg geweest. En zit jij in het midden van je storm. Misschien ben je daarom wel hier gekomen. Omdat je denkt van, ik zit nu in een situatie. Ik zit nu in een periode in mijn leven dat wind, golven, alles slaat tegen mijn schip. En ik heb alles gedaan wat ik dacht dat ik kon doen. En mijn eerste reactie is altijd om alles zelf te willen doen. En ik heb God altijd afgehouden, want ik kon altijd prima leven zonder God. Het kan best zijn dat jij dat bent. Dat je dat denkt. Maar dat je nu zo diep in die storm zit, dat je denkt, de allerlaatste keer dat ik het nog een keer zelf heb geprobeerd, was nog steeds niet goed genoeg. Dan wil ik je uitdagen om hetzelfde te doen als wat deze zeelieden deden. Uiteindelijk hebben ze toch gedaan wat God vroeg en ze gooiden Jona overboord. Dat betekent niet dat jij nu iemand overboord moet gooien, maar dat betekent wel dat er misschien nog één ding is, een blokkade, waarin je moet luisteren naar Gods stem. Maar waarin je dus ook de controle weggeeft. Jij hoeft het niet meer zelf te doen. En dat is misschien heel spannend voor een persoon als jij, maar dat je de controle over jouw leven moet weggeven aan God. En dat kan moeilijk zijn als jouw godsbeeld is dat God is machtig, is sterk. Dat hoor je dan uit verhalen. Maar hij is ook streng. Dat zie je om je heen. Misschien wel. Dat heb je misschien meegekregen uit je opvoeding. God is een God die straft. Die het ziet als jij een koekje steelt als kind. En dat je denkt, oh. Het kan zijn dat je dat beeld hebt meegekregen. Dan wil ik je vragen, straks ga ik haar ook een uitnodiging voor doen aan het einde van de preek. Maar geef dan, durf je dat godsbeeld terug te geven aan God en aan hem te vragen van, maar wie bent u echt? Dat is wat zij uiteindelijk doen en ze zien dat God hun genadig is. Nou, Jona die valt daar in het water, zinkt naar de bodem, bijna, en wordt opgeslokt door een gigantische vis. Ga ik niet te lang bij stilstaan, niet omdat dat wel vaker gebeurt, maar daar kom ik later op terug. Maar die vis die zwemt een beetje rond, 3 dagen lang, totdat Jona berouw heeft en dat uit bij God en uiteindelijk spuugt hij hem weer naar land. En Jona gaat nu naar Nineveh. Hij heeft 3 dagen in zo'n vis gezeten, maar hij heeft daar dus ook echt ontdekt hoe genadig God is. Onthoud dat even. Want straks ga ik het hebben over het godsbeeld van Jona. Jona die ziet God dus als een genadig God. Hij weet dat God hem uit een situatie heeft gehaald waar hij eigenlijk niet levend uit had kunnen komen. Zo kent hij God. En toch gaat hij met lood in zijn schoenen naar Nineveh. En niet per se omdat hij bang is om datgene te zeggen. Of dat hij bang is dat God niet genadig zal zijn. Nee, hij wil het gewoonweg niet. En dat zorgt ervoor dat hij maar 5 woorden uitspreekt. In het Hebreeuws zegt hij eigenlijk maar 5 woorden. En vrij vertaald in het Nederlands is dat over 40 dagen zal God deze stad wegvagen. Eigenlijk op de kop zetten. 5 woorden. Hij zegt alleen dat. Hij zegt niet waarom. Hij zegt niet wat ze kunnen doen om nog aan dat oordeel te ontkomen. Hij geeft geen escape. Hij noemt niks over genade. Het enige wat hij zegt is, jullie gaan allemaal dood. Mensen, vee, alles wordt verteerd. Het zou heel logisch zijn als deze mensen direct dat godsbeeld hebben van, oké, dan is God dus een hele enge God, een hele gevaarlijke God. Maar wat zo bijzonder is, is dat zij waarschijnlijk uit verhalen misschien hebben gehoord dat de God van Jona ook een God van genade is. Want Jona heeft helemaal niet gezegd, zoals heel veel andere kleine profeten, die gaven een lijst met, dit doen jullie allemaal verkeerd. Jullie zijn overspelig, jullie gaan andere goden vereren, jullie gaan verkeerd om met wezen en weduwe. Allemaal dat soort dingen. Stop daarmee, dan krijg je een tweede kans. Maar dat zegt Jona niet. Die zegt alleen, jullie gaan eraan. Punt. En toch komt dat nieuws bij de koning en die koning zegt, wij moeten met z'n allen, het hele volk, al het vee, alle mensen, dieren, alle levende wezens, wij gaan 40 dagen vasten. We gaan ons vernederen voor God. We gaan zeggen dat het ons spijt. Want we hebben ooit gehoord dat die God van de Hebreeërs, die God van Jona, dat dat ook een God van genade is. Ergens zit dat in hun achterhoofd. Het is niet verkondigd, het is niet gezegd. En toch weten ze ergens diep van binnen hebben zij een godsbeeld van, maar misschien als wij net als het volk Israël ook onze knieën buigen. Ook ons leven omdraaien, ook ons gaan bekeren. Misschien is God dan genadig. En daar hadden ze gelijk in. Ze hebben een ontzettend bijzonder godsbeeld. Het is deels is het misschien wel vanuit angst. En is het ook wel vanuit het zelf doen. Maar ergens is daar ook de hoop. En misschien wel een klein beetje het zeker weten. Dat God daar dan ook op gaat reageren met genade. En ze hebben gelijk. Ze doen dat en God spaart hun. En misschien zit jij hier ook wel en zit jij niet zozeer in een storm, maar heb jij de afgelopen tijd keuzes gemaakt in je leven? Of misschien ooit keuzes gemaakt in je leven en je voelt dat die tijd eraan komt dat dit gaat escaleren. Er gaan consequenties komen voor wat jij hebt gedaan. Niet per se omdat God je daarvoor gaat straffen, maar misschien heb je verkeerde keuzes gemaakt. En komen die consequenties gewoon achter je aan. En je weet dat dat eraan zit te komen. Je weet dat het een spannende tijd wordt. Misschien is het wel je baan. Misschien is het wel je huwelijk. Misschien is het de manier hoe je met je kinderen bent omgaan. Maar je weet, dit kan eigenlijk niet goed aflopen. En misschien weet je ergens ook, dit is het moment dat ik afstand doe van hoe ik het altijd heb gedaan. En ik wil me omdraaien, want ik weet dat God al het recht heeft om hier iets aan te doen. Maar tegelijkertijd heb je ook gehoord over de genade van God. Dat je weet dat Hij zijn Zoon Jezus heeft gegeven. En je weet, je hebt het gehoord. Misschien van je partner, misschien van je kinderen, misschien van je ouders, misschien van collega's. Maar je weet ergens, misschien is dit het laatste redmiddel. Als ik mijn leven aan Jezus geef, als ik me bekeer, als ik me 180 graden omdraai, misschien wil God dan genadig zijn. Als je met die gedachte zit, als je denkt, misschien gaat God dat doen, dan wil ik je uitnodigen om straks daar gehoor aan te geven. Want als jij jouw leven in Gods handen legt, dan gaat Hij jou inderdaad die genade geven. Dat offer van Jezus was ook voor jou, is ook voor jou en zal ook altijd voor jou zijn. Dus of je nou het godsbeeld hebt van die zeelieden, God is groot, sterk, streng en niet genadig. Geef je leven uit je controle en je zult ontdekken dat God wel genadig is. Misschien weet je ergens dat hij genadig is. Heb je al een iets breder godsbeeld. Maar ook dan is er een keuze van wil je God groter laten worden en zijn godsbeeld echt zichtbaar aan jou laten maken. Wil je hem die kans geven om ook genadig te zijn? Tegelijkertijd, terwijl dit allemaal gebeurt, zien we ook het godsbeeld van Jona. En Jona heeft een godsbeeld van een genadige God. Nineveh wordt gespaard. En Jona wordt depressief. Hij wordt boos. En het gekke is, het komt omdat hij, eigenlijk zegt hij ook tegen God van, ik wist dat u dit ging doen. Ik wist dat u genadig ging zijn. En wat heb ik daar een ontzettende hekel aan, dat al deze mensen niet boete hoeven te doen voor wat zij hebben gedaan. Deze Jona heeft 3 dagen in de vis gezeten, gesmeekt om genade. En hij kon dat smeken omdat hij zeker wist dat God genadig was. En hij komt daaruit en je zou denken, oh, dan loopt hij vanaf dat strandje zo naar Nineveh. Gaat zich 100% geven voor Gods koninkrijk. Hij gaat naar Nineveh en hij gaat zeggen, jongens, God wil jullie vernietigen, maar alsjeblieft, ik heb ontdekt dat hij is zo genadig. Draai je leven om. Ga op de knieën, ga vasten. Dan wil hij jullie wel sparen. Maar dat zegt hij niet, omdat hij het hun niet gunt. En dat is zo bizar dat hij dat doet. En tegelijkertijd, hoe erg het misschien ook klinkt, herken ik het soms wel. Als ik iets verkeerd doe, als ik heb gezondigd, dan weet ik heel makkelijk, heel snel naar God te rennen. En ik heb ook het gevoel dat ik dat mag. Dat God me dan ook op schoot neemt en zegt, joh, kom maar, wat heb je gedaan? Dat ik dat mag vertellen en dat ik mag uithuilen en dat God me vergeeft. Maar ik heb ook wel eens dat ik dan verhalen hoor van broers en zussen uit de gemeente of uit andere gemeentes. Die hebben dan misschien heel veel erge dingen gedaan. Hun hele leven verkeerd geleefd. En ineens gaat God ze zo zegenen. Is die genadig. En ze hoeven niet eens onder de tucht. En dan knaagt er iets in mij. En ik denk van ja, maar wacht even. Dat is toch helemaal niet zo eerlijk. Prima dat God jou genadig wil zijn. Maar heb je dat wel echt verdiend? Heb je wel echt gevoeld wat jij verkeerd hebt gedaan? Moet jij niet wat langer eventjes een time-out van de kerk? Ik ga niet vragen wie dat herkent. In de vorige dienst waren er maar 2 die hun hand opstaken, terwijl ik eigenlijk wel zeker weet dat het er meer zijn. Dat is misschien ook iets voor jezelf, dat is ook goed, dat geeft ook niet. Maar als je dit herkent, wil ik je ook uitleggen hoe dat komt, dat dat gevoel er is. Want we zijn geschapen naar het beeld van God. En God is een God die rechtvaardig is en tegelijkertijd ook genadig is. En wij willen ook graag genadig zijn, maar we willen ook rechtvaardig zijn. Alleen bij ons als mensen zit het gevaar er een beetje in dat wij heel erg genadig kunnen zijn. En ook echt geloven en staan op die belofte van Gods genade als het om ons leven gaat. Als wij iets verkeerd hebben gedaan, dan, oh Heer, maar u bent een God van genade. Stort uw genade uit en dan geloven we het allemaal. Maar op het moment dat iemand jou iets heeft aangedaan en die persoon bidt om genade, dan zou je bijna hopen dat God het hem niet geeft. Of dat God het haar niet geeft. En hoe kan dat nou? Dat komt omdat jouw gevoel voor recht, die rechtvaardigheidsgevoel, dat is dan groter, sterker dan dat genadegevoel wat je bij God ziet. Maar dat kan met verschillende godsbeelden zijn. Nu gaat het om genade en rechtvaardigheid, maar het gaat erom dat als jij jouw eigen verlangens groter maakt dan Gods verlangen, dan gaat dat ergens botsen. Uiteindelijk gaat Jona boos buiten de stad op een hoge plek zitten, kijken naar die stad in de hoop dat God hem alsnog vernietigt. En hij zegt tegen God, oh, maak me alsjeblieft dood. Ik hoef hier niet meer te leven. En God die is hem wederom genadig en hij geeft hem een wonderboom. Een boom die binnen een dag ineens boven zijn hoofd groeit. En het geeft hem schaduw en het geeft hem verkoeling en ontferming. En hij is op een veilige, mooie, fijne plek. En hij is zo blij met die genade van God dat God zo'n wonderboom daar heeft neergezet. Maar God die wil daar iets mee laten zien. Want wat God ook doet, is hij laat die boom binnen hetzelfde tijdsbestek dat hij kon groeien ook verteren door een worm. En dan zegt hij in vers 9, hoofdstuk 4, vanaf vers 9. Want Jona wordt daar heel boos over. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. En toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. En God die laat hier iets van zijn hart zien. Hij zegt, je weet dat ik genadig ben. Je weet dat ik altijd voor jou zou zorgen. Maar je weet ook dat hoeveel waarde jij al aan die boom hecht. Kun je nagaan hoeveel waarde ik hecht aan mijn volledige schepping. En al jouw broers en zussen die het volgens jou niet goed doen, die heb ik wel gemaakt. En ik wil ook dat zij mijn kinderen zijn. Dus ik moet wel mijn genade aan hun geven. Dat wil hij laten zien met die boom. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat die boom ook staat voor het wonder van ontferming wat God heeft voor ons leven. Deze boom stond er in één dag. Zodat Jona kon rusten en dat het goed was. En toen wij als mensheid de boel helemaal in de war hebben geschopt, toen moest God rechtvaardig zijn. Er moest recht zijn. Anders konden wij als mens niet bij hem komen. Maar tegelijkertijd wist God ook dat als hij dat moest doen, dat betekende dat wij allemaal weggevaagd moesten worden. Want wij kunnen ons niet houden aan het verbond dat God met de mens heeft gemaakt. Maar God wilde zo graag. Hij wilde zo graag genadig zijn. Maar God kan niet anders dan én rechtvaardig zijn én genadig. En het probleem is dat daar waar rechtvaardigheid is, daar kan eigenlijk geen genade meer zijn. En daar waar genade is, daar kan geen recht meer gesproken worden. Maar God kon het wel en dat deed hij door het offer van zijn zoon Jezus aan het kruis. De enige manier om dit dilemma op te lossen is dat er recht wordt gesproken. Er moet iemand gestraft worden. Maar hij wil ook die groep sparen voor wie die straf bedoeld is. Dus wat doet God? Hij offert zijn eigen zoon op. En in één dag, in één moment, één offer, kon Jezus ervoor zorgen dat de schaduw, ontferming, verkoeling is voor ieder van ons. En ergens denk ik dat God, deze gedachte kwam in mij op toen ik het las over die worm en dat ik dacht van, maar het is net of God Jona waarschuwt dat als hij zo doorgaat, als hij zo blijft kniezen, zo moeilijk blijft doen over die genade is voor mij, maar niet voor de ander om mij heen. Dan is hij eigenlijk net als die worm die in het koninkrijk van God moeilijk zit te doen over Gods plan voor de anderen. Ik denk dat we met z'n allen moeten beseffen dat wij niet Gods kind zijn voor onszelf. Maar God is gestorven, ja, ook voor jou, maar eigenlijk voor ons allemaal. En daarin zal God mensen zegenen en mensen genadig zijn en mensen toerusten met bedieningen die wij misschien helemaal niet dat gunnen. We moeten in gedachten houden dat het gaat om Gods plan voor ons allemaal. En als wij daar heel wrokkig over blijven, verbitterd over blijven, het niet gunnen aan de ander, dan zijn wij als die worm. En dan kan zo'n boom zijn kracht verliezen. En zo'n worm, die is niet bezig met de schaduw voor de mensen. Die worm is alleen maar bezig voor voedsel voor mezelf. En dat doen wij vaak ook. We gaan naar de kerk voor onszelf. We staan in de bediening voor onszelf. En ik zeg dit niet als een verwijt, ik zeg dit omdat ik het ook herken. Dat ik soms ineens even terug moet kijken naar alles wat ik heb gedaan en denk ik, ja, waarom heb ik dit gedaan? Heb ik dit echt voor God gedaan? Of voor mijn eigen ego? Maar laten we ons dan uitstrekken naar, wat kunnen we hier dan aan doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Gods plan daadwerkelijk tot uitvoering kan komen? Dan moeten wij, wat ons godsbeeld ook is, of wij geloven in een strenge God, in een genadige God, of een God daartussenin. Wij moeten God vragen om ons godsbeeld van ons af te halen. Terug te geven, maar dan vernieuwd. En vragen, elke dag opnieuw, wie bent u? Wilt u steeds meer van uzelf laten zien? En dat kan je hele leven duren, maar uiteindelijk wil God je steeds meer openbaren wie hij is. Wie hij wil zijn voor jou, wie hij wil zijn voor jouw omgeving. Maar uiteindelijk, hoe mooi dat ook klinkt, is er ook een offer wat je zelf moet brengen. En dat is God vragen, mag ik dan kleiner worden? Want Jona had een supermooi godsbeeld. Hij had een beeld van God die gaat sowieso terugkomen op zijn woord. Hij gaat sowieso genadig zijn. Dat is echt een supermooi godsbeeld. Als je weet dat God zo liefdevol naar de mens is. Maar zijn egoïsme, zijn verlangen, zijn manier hoe hij keek naar wat rechtvaardigheid was, zette hij boven de wil van God. En ik wil jullie uitdagen om God te vragen om steeds groter te worden in ons leven en dat wij steeds kleiner mogen worden. En ik wil worship team vragen om alvast naar voren te komen. En ik heb eigenlijk niet zozeer een uitnodiging hiervoor. Eigenlijk ook wel weer. Maar ik ga je niet naar voren vragen van, heb jij een slecht godsbeeld? Kom naar voren. Maar ik wil tijdens het lied, we gaan zo meteen een lied zingen. Wat ook zegt, ik vergeet wat mij nu omringt, ik vergeet wat achter mij ligt. Alles wat ik heb meegemaakt, elke storm waar ik nu in zit, elk gevaar wat er dreigt op me af te komen, dat ga ik achter me laten en ik ga me richten op God. En dan komt er een stuk in het lied dat zegt, steeds meer van u, minder van mij. Steeds meer van u in mij. En ik wil jullie vragen, laten we dit strakjes gaan zingen als een uitnodiging naar God. Van neem mijn leven, wat mijn godsbeeld ook is, het is bekrompen, want ik kan niet volledig omvatten wie u bent. Maar leer mij dag in dag uit wie u bent, steeds meer en meer. Maar help mij ook dat ik niet tegen dat godsbeeld ga vechten door mijn eigen ik. En laat mijzelf kleiner worden. En ik wil van jullie vragen om dat straks mee te gaan zingen. Het volle borst. En als het je geraakt heeft, voel je dan ook vrij om, als straks de bidders naar het kruis gaan, om daar dan ook gewoon tijdens het lied of na het lied, als jij weet van, hé, er is iets met mijn godsbeeld en ik wil dat God meer van zichzelf kan laten zien en ik wil dat ik kleiner word. Als je dat eruit hebt gehaald uit deze preek en het raakt jou, dan wil ik je vragen om tijdens dat lied ook gewoon naar voren te gaan. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. En eerst nog even je ogen te sluiten. Ik wil nog de mensen de kans geven, als die er zijn. Dat misschien ben jij hier voor het eerst en misschien ben jij hier omdat je van God hebt gehoord. En denk je, misschien is dit mijn laatste redmiddel. Of je hebt gehoord wat het offer van Jezus inhoudt en je denkt, hey, ik wil Jezus eigenlijk ook gewoon volgen. Ik wil ook zijn nabijheid ervaren, zijn ontferming. Dan wil ik je vragen, terwijl alle ogen gesloten zijn, als jij dit ervaart, als jij weet, als het roert in je hart, dat je weet, ik moet eigenlijk deze keuze maken, ik wil deze keuze maken, dan wil ik je vragen, steek voor een kort moment even je hand op. Je hoeft niet naar voren te komen, het gaat tussen jou en God. Amen. God heeft je hand gezien. Als jij denkt, dit is tussen mij en God en het zit niet goed, maar ik wil in hem geloven. Er is iets wat zegt, ja, ik wil achter u aan. Vraag ik het nog één keer, wil je dan je hand kort opsteken? Gaan we voor je bidden. Amen. Amen. God heeft jullie handen gezien. Ook in het midden. God heeft jullie handen gezien. Laten we onze ogen sluiten. Laten we bidden voor deze mensen. Heer, dank u wel dat deze mensen die hun hand hebben opgestoken, dat zij ervoor hebben gekozen om u te volgen. Heer, dat zij onderdeel willen zijn van uw koninkrijk. Dat zij onderdeel willen zijn voor datgene waarvoor u zichzelf heeft opgeofferd. Namelijk een relatie met u. Dat we mogen bouwen aan uw koninkrijk. Dank u wel dat u ons deze nieuwe broers en zussen heeft gegeven. En ik bid u ook, Heer, dat wij de tegenwoordigheid van Geest zullen hebben om ze liefdevol en vol wijsheid op te vangen en met hun mee zullen wandelen op zoek naar wie u bent. En zo wil ik jullie ook zegenen in de machtige naam van Jezus. En ik wil jullie vragen om strakjes aan het einde van de preek, als het gebedsteam al bij het kruis staat, en jullie mogen van mij, de bidders mogen op zich alvast die kant op, tijdens dat lied ook gewoon, als je je hand hebt opgestoken, ga dan ook voor je laten bidden. En dan kom je ook in contact met mensen die je verder kunnen helpen. Zullen we mensen nog even een applaus geven? Want het is erg bijzonder als je zo'n keuze maakt. En we gaan zo dit lied zingen. En ik wil jullie uitnodigen. Sluit je ogen. Zing het uit volle borst mee. Steeds meer van u, minder van mij. En neem het ook serieus als een uitnodiging om dat te doen. Nodig God uit om steeds meer te worden in jouw leven. En dat jij zelf steeds kleiner wordt. Geef hem de controle. Je hoeft het niet zelf te doen. Je hoeft geen stoere zeelieder te zijn. Geef het aan hem.